Volgens internet bestaat het niet, een bakkie troost, maar ik denk dat iedereen hier wel zo ongeveer weet wat daarmee bedoeld wordt. En voor degene die het niet weet, heb ik dat bakje er maar even onder gezet. Het is gewoon ook een kop koffie. Hoe kom je eraan? Ja, dat merkt u vanzelf door de tijd heen. In de Leidensweken hebben we al die weken gesproken over en geluisterd naar het thema zaaien en groeien. En dan in deze maand komen we ineens Hemelvaart en Pinksteren tegen. Dat gedenken we. En daar is ook iedereen voor uitgenodigd. Niet per se hier, maar om die feesten mee te beleven en het deel aan te krijgen. En na Pinksteren begint het feest eigenlijk pas goed. Dan is opwekking voorbij, maar het feest begint dan eigenlijk pas goed. Hoe kom ik daarbij? Omdat ik daar graag iets over wil zeggen en een heel oud stuk neem. Dat moet iedereen uit een Pinkster- of Evangeliegemeente zo ongeveer uit zijn hoofd kennen. Paulus schrijft daar hoe het feest verder gaat. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Maar door alle eeuwen heen, en dat zal in de komende tijd ook nog wel zo zijn, omdat wij mensen zijn, geven wij voorkeur aan bepaalde gaven. Toch? Als we heel eerlijk zijn, gaan wij voor deze het liefst. Verkondigen van wijsheid, niet iedereen. Overdragen van kennis. Groot geloof, ja, daar ga ik wel voor. Gaven om te genezen, hoe gaaf is dat? De kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden, om in tongen te spreken, klanktaal, en om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Ik dacht, wat geweldig om in die bediening van de Heer te staan, je medemens zo te mogen bereiken en het huis van God vol te zien worden. En daarvan kwam ik een man tegen in de Bijbel. Ja, ik kom wel meerdere mannen tegen, maar niet allemaal zo, weet je. Helaas. En die werd ook in de bediening gezet. Nou, laat nog even terug, anders leest u het alvast. Filippus. Hij zal ook uitgezien hebben naar al deze gaven. Het is de Filippus met de Griekse identiteit. Er zijn er twee. Eén was Jood, Israëliet, Hebreeuwse nationaliteit en was apostel. Ik was een beetje in de war geraakt, want dan kom je de tweede tegen. En wij kennen het ook, hè? Je hebt het over Jan Smit. Oh, bedoel je die zanger uit Volendam? Of de voorzitter van Heracles voetbalclub? Of bedoel je onze Jan Smit? Nou, zo had ik het even moeilijk met Filippus, weer een Filippus. En hij gaat heel iets anders doen. Ja, Filippus met een Griekse identiteit. Hij was wel ook volgeling van Jezus. Hij had zich bekeerd, werd gedoopt, was vol van de Heilige Geest. Toen dacht ik, nou, van hem wil ik ook wel iets weten. Iets meer weten. Ik ben niet zo vrouwelijk nieuwsgierig aangelegd. Ik hoef niet te weten wat iemand thuis heeft, op zijn bed heeft liggen enzovoort. Maar als het over dit soort mensen gaat, ben ik nieuwsgierig. En dan wil ik het weten. Wat heeft die man te vertellen? En wat heeft God mij te vertellen door die man? Ik was ook wel nieuwsgierig naar zijn gaven en talenten. En Filippus had denk ik heel iets anders bedacht toen hij gedoopt was, bekeerd gedoopt en vol van de Heilige Geest. Hij zou zijn bediening wel beginnen. Zo denken wij toch ook allemaal. Zo lekker menselijk. Hij had de apostelen tot voorbeeld. Die hoefden maar te kikken of horden mensen kwamen tot bekering. Op die eerste Pinksterdag al 3000 en daarna nog eens een keertje 5000. Zo. Ze kwamen tot bekering, ze werden gedoopt, vervuld met de Heilige Geest. En bij bosjes werden mensen genezen en boze geesten uitgedreven. Filippus zag zo'n bediening helemaal zitten, ik ook. U niet? Ik hoop het wel, ik denk het wel. Maar zijn bediening kreeg toch een heel ander gezicht dan hij zich had voor kunnen stellen. Dit. Hij werd in de bediening gezet. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees, Joods sprekende, verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Lange zin. Daarop riepen de 12 apostelen, ook Filippus, maar een andere dus, de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden. Want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom broeders en zusters uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld van de Heilige Geest. Aan hen zullen wij de taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest, en verder ook Filippus, mijn Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hen daarna de handen oplegden. Ik moet eerlijk zeggen, dan sta je even paf. Filippus waarschijnlijk ook. Ben je vol van de geest? Je strekt je uit naar al die gaven die God belooft. En dan word je in de bediening gezet, zorgen voor Grieks sprekende weduwen. Die moet je te eten geven. Ik kan je verzekeren, het was geen prettige bediening. Want die weduwen waren opstandig. Zo'n sfeer is niet even glad te strijken. En zeurende, verdrietige, ontevreden vrouwen zijn niet voor de poes. Gelukkig hebben wij niet zoveel mannen die dat bevestigen. Maar het is zo. Een ontevreden vrouw is niet voor de poes. Die heb je niet zomaar even weer op de rails van aangenaam. En toen ik zo die bediening van Filippus gadesloeg, dacht ik terug aan mijn eigen begin. Grootse bediening, dat idee had ik. Die hoop had ik. En mijn predikant stuurde me naar de Bijbelschool. Heerlijk, daar kan je beginnen. En daarna wilde ik meteen aan de slag. En mijn predikant gaf me een klus te doen. Bediening, zei hij. Ik vond het een klus. 3 maanden voor hem en zijn gezin, met een ernstig zieke vrouw, zorgen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Gelukkig woonden ze tamelijk om de hoek, dus ik kon nog net in mijn eigen bed slapen. En na 3 maanden was de klus geklaard. In het eindgesprek met hem uitte ik wel mijn teleurstelling. Ontevredenheid, noem het maar zo. Ik had gedacht dat ik zou gaan oogsten. Al die geweldige gaven in werking zien en mensen binnen slepen, of ze wilden of niet, maar de kerk in. En toen was zijn antwoord, ik herinner het, ik hoor het hem nog zeggen: oogsten begint bij bukwerk. Je moet leren buigen voordat je kunt gaan oogsten. En bukwerk houdt nooit op. Tot op vandaag de dag niet. Nog altijd leren bukken. Is het niet bij het ene opdracht, bij de andere klus? Je moet het altijd leren. En misschien leert de een wat sneller dan de ander. ga terug naar Filippus, daar staat hij dan. Een hele wijze man. Die goed bekend staat. Want daarom werd hij gekozen voor die tafels van die ontevreden vrouwen. Vervuld van de Heilige Geest. Hoe hou je dat vast bij zulke vrouwen? Hij hoefde toch niet te leren buigen, denk ik. Of zou elke gelovige zoals wij dat moeten leren? Hoe intiem je relatie met de Heer is, hoe vol van de geest je bent, zouden wij ook niet moeten leren buigen. Ik kan me niet zoveel voorstellen van oogsten onder ontevreden vrouwen. Misschien kan je ze een beetje zoet houden, maar Filippus wist het. En zijn God wist dat ook. Want liefde, verandering gaat door de maag. Ook bij vrouwen. Mannen, jammer, maar liefde gaat door de maag, ook bij vrouwen. Ik weet niet, niemand weet het, hoe lang Filippus zijn bediening aan die vrouwen heeft moeten doen. Maar hij had er de gave voor. En de enige die ik niet hoor zeuren of in opstand hoor komen, is Filippus. Wijze man, vol van de geest. En hij doet het. Zijn gave komt trouwens bij heel veel gelovigen voor. Ook hier. Alleen wij zien dat vaak niet. Wij erkennen het vaak ook niet. En daarom blijven heel veel gelovigen gewoon maar afwachten tot er iets meer komt of groters komt. Een grote klus willen ze wel. Iedereen, alle lammen, zieken, blinden, genezen, halleluja roepend, dat willen we wel. Maar de oogst blijft wel zo op het land staan. Als je wacht op grotere gaven, bedoel ik dan. Liefde gaat door de maag. Ja, en dan ineens ontdek je toch wel dat er gaven zijn. En als je die eenmaal ontdekt, dan leidt de Heer je vanzelf verder. Paulus zegt het wel. Richt je op de hoogste gaven, dus ga ervoor. Hè, wat jouw gaven zijn, of welke gaven je mag uitdelen. Maar dan zegt hij ook, ik wijs u eerst op een weg die voortreffelijker is. En ik ontdekte dat Filippus op weg was naar die voortreffelijker weg. Zo voortreffelijk. Weet je, het is heel makkelijk om te bidden met iemand voor genezing, voor hulp, voor nageslacht. En dan op weg gaan naar de volgende. Bid voor jou en voor jou en voor jou. Dan dat je heel lang voor iemand moet zorgen. En het is nog moeilijker als iemand dan ook nog ontevreden is. Ja. Het eist heel veel van je inlevingsvermogen, van je geduld en van je zachtmoedigheid, als je dat al hebt. Daar heb je liefde voor nodig om iemand heel lang te kunnen bedienen. En die liefde komt je niet zomaar aanwaaien. Er zijn hier mensen genoeg die in de zorg werken en die dat kunnen bevestigen, dat het voor sommige mensen moeilijk is om wat liefde op te brengen om ze te verzorgen. Omdat ze zeuren, omdat ze altijd iets negatiefs hebben. En jij maar vol blijven van de geest. Hoe doe je dat? Ja. Daar heb je tijd voor nodig. En Filippus nam die tijd. We weten niet hoe lang hoor. Maar die weduwe hielden niet zomaar op. En ze waren ook niet zomaar even snel bij de Heer. Sommige weduwe, de meeste weduwe, hebben een lang leven. Dat weten we ook in Nederland. Statistieken maken uit, of geven aan dat vrouwen veel langer leven dan mannen. Ja. Dus Filippus had wel een taak te doen. Bediening. Met zijn gaven. En dat deed hij totdat zijn medegelovige Stefanus werd vermoord. En daar staat de jonge Saulus, later Paulus, bij. Hij keurt die moord goed en gaat op weg om de andere gelovigen zo snel mogelijk om te brengen. Uitroeien. En dan zie je ineens het verschil tussen Filippus en Filippus. De apostelen en de Filippus. Allemaal Israëlieten van geboorte zijn tamelijk veilig, voelen zich veilig in Jeruzalem. Daar blijven ze ook. Maar mijn Filippus, onze Griekstalige Filippus, ziet zijn bediening aan de weduwe dan in rook opgaan. Hij moet Jeruzalem ontvluchten. En zo komt hij in heel ander vaarwater terecht. En dan kom ik Filippus tegen in Samaria. Een heel ander gebied, heel andere bevolking dan waar zijn bediening begonnen was. Een enorme verandering. En met die verandering voegde God de geest gaven en bedieningen toe. Ontwikkeling. Eerst de tafel bedienen, hè? En dan dit. Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Iets meer dan tafel bedienen. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verlieten en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond vreugde in de stad. Heel iets anders. Ineens blijkt die tafeldienaar Filippus ook nog andere gaven toe te krijgen. Het verkondigen van wijsheid. Het staat er niet op. Overdragen van kennis. Hij verkondigt het evangelie. Hij had een groot geloof voor Samaria. Niet het Joodse volk. Hij had de gave om te genezen. Vele genazen. Kracht om wonderen te verrichten. De hele stad werd blij. En dan even later ontmoet hij in diezelfde stad die magier, die tovenaar, Simon. En dan maakt hij ook nog gebruik van de gave van onderscheiding. Wat een verandering. En wat een ontwikkeling. En dan krijgt Filippus nog zo'n bijzondere opdracht. Bediening. De kameling uit Ethiopië tegemoet te gaan op een eenzame weg. En hem de Messias te verkondigen. En die kamerling, bekeerd en gedoopt en wel, neemt de boodschap mee naar zijn eigen land. En dan heb je weer zoiets bijzonders. De Heilige Geest neemt bezit van Filippus en die gaat dan een tijd van gaven en bedieningen tegemoet die ik niet voor mogelijk hield. Ik zag hem daar staan, naar al die tafels met die zeurende weduwe. En dan ineens staat er de Heilige Geest, de geest van Filippus, het eerste stukje al gelezen, de geest van de Heer greep Filippus aan en nam hem mee. Hoe weten we niet, maar Filippus kwam terecht in Azotus en vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie tot hij in Caesarea kwam. Zomaar een zin ertussendoor en je leest hem heel makkelijk en snel weg. Maar het viel me ineens op, Filippus. Hij kwam eerst in Azotus, ook Asdod genoemd. En die plaats wordt meestal in één adem genoemd met Ascalon, Gaza, Gaza-strook, Gat en Ekron. En Gaza was de belangrijkste stad, hoofdstad van de Filistijnen. En in het Oude Testament vinden we heel veel logboeken van wat er met die steden gebeurd is, wat voor gebeurtenissen er waren. Niet zo leuk, in Ekron werd Simson vermoord. En in Gat en Asdod woonden de Enakieten, ook niet zulke vrolijke jongens. En hoewel die steden allemaal verwoest waren, hadden de Romeinen, net voordat Jezus op aarde kwam, al die steden weer opgebouwd. En in elke stad woonde een mengelmoes van volken die ergens wel een link hadden naar de Filistijnen. Filippus ging naar de Filistijnen. Als u die uitdrukking kent, daar zou je aan kapot gaan, denken wij. En dan zie je ineens een heel andere Filippus, hij leeft op. Daar in die kuststrook van heidens geweld, dat mag je zeggen, die hele Gaza-strook, het is al niks anders vandaag. En wij hebben het over een man van 2000 jaar geleden. Daar in een kuststrook met heidens geweld plant de geest van God Filippus neer. Daar heeft God zijn oog laten vallen en daar moet jij zijn. Een tafeldienaar voor weduwen. En Filippus opent zijn hart en neemt ook die bediening tot ernst. Hij reist van plaats naar plaats. Tot hij eindelijk, niemand weet hoeveel jaren later, thuiskomt in Caesarea. Daar woonde hij met zijn gezin. Een plaatsje aan de kust. Helemaal van het zuiden Israël langs de hele kust naar het noorden. Daar heeft hij in al die steden het evangelie verkondigd. En overal wonderen gebeurd, tekenen. Eén zinnetje staat er maar tussen. Hij kwam in Asdod, verkondigde het evangelie tot hij weer thuis was. Je leest er zo makkelijk overheen. Thuis. En dan denk ik, hij is thuis. Kan hij even uitrusten en zich laten bedienen? Misschien heeft hij dat niet gedacht, maar hij had een vrouw en 4 dochters. Nou, dan kan je wel even op je lauweren rusten, denk ik. Ik zou dat doen, na zo'n reis, na zo'n bediening. Maar hij zal wel een beetje in de watten gelegd zijn, denk ik, hè? Als pa zo lang weg is, ja, dan is het heerlijk als hij thuis is. Dat hoop ik tenminste. Maar zo'n man wil je wel thuis hebben, toch? Een wijze man, vol van de geest, die zo zijn gaven heeft neergezet. Die man wil je echt wel thuis hebben. Maar ook in zijn thuisgemeente gaat hij gewoon aan de slag. Gaat gewoon weer aan het werk. En dan horen we heel lang niks over hem. Tot we in Handelingen 21 aankomen. Ja, als je iemand wil volgen, moet je wel het hele boek lezen. Anders valt het niet op. Het valt ook niet op, want tussen hoofdstuk 9 en 21 gaat het voornamelijk over de apostelen Petrus en Paulus. Daar komt Filippus helemaal niet in voor. En Paulus is op zijn derde zendingsreis al. In al die hoofdstukken wordt dat gedaan. Een hele grote reis waar Paulus in al die gemeenten in Azië, die bezoekt hij en dan neemt hij afscheid. Hij weet zijn einde, hij komt hier niet meer terug. En dan reist hij terug en dan komt hij in de haven van Tyrus, gaat hij van boord met zijn hele team. Het gaat niet alleen om Paulus, hoeveel mensen hij bij zich had, heb ik niet nageteld, maar hij had een heel team. En dan reist hij naar Caesarea. Ja, en dan gaat de deur ineens naar Filippus weer open. Terug naar de eerste liefde, heb ik het gezegd. De volgende dag vertrokken we, Paulus en zijn team, weer en gingen op weg naar Caesarea. Daar vonden we onderdak bij Filippus, een verkondiger van het evangelie en één van de 7 wijze mannen. Hey, dacht ik. Hij had 4 ongetrouwde dochters die de gave van profetie hadden. Nou, ik kan me voorstellen, als ik Filippus zou zijn, dat ik niet meteen sta te springen om een voormalig moordenaar onderdak te verlenen. Want dat was Paulus. En dat heeft Filippus echt wel geweten. Hij werd niet voor niks verdreven uit Jeruzalem. Hij is niet voor niks zo lang onderweg geweest. Het kwam mede door Paulus en door zijn achtervolging. De vervolging van de gelovigen. En toch, denk ik, is het zeker dat Filippus heeft leren buigen. Hij moest eerst leren buigen, hè? Aan die tafels, die weduwe bedienen. Nou, dan blijf je niet zo staan met je dienblaadje. Dan moet je ook leren buigen. Misschien kost het je je rug, maar Filippus heeft het geleerd. En ook nu in deze situatie staan gaven en bedieningen bij hem voorop. De eerste plaats. Geen ontevreden vrouwen aan tafel, maar wel een heel bataljon mensen die meekomen met Paulus. Gaven. Hoe gaaf is dat? En een gave van bedienen. Wie wil dat vandaag? Maar eigenlijk, denk ik, hebben alle gelovigen in elk geval 1 gave. Deze. Want de Bijbel zegt, we horen elkaar te dienen door de liefde. Door de liefde horen we elkaar te bedienen. En dat wil niet zeggen van, ik ga even met je bidden. Bedienen is onder andere de tafels bedienen. Zorgen dat iemand zijn natje en zijn droogje heeft. En helemaal tot rust kan komen, tot ontwikkeling kan komen. Dat is dienen. En je kunt nog zo'n gave spreker zijn. Bulken van de geestelijke kennis. Geesten onderscheiden. Genezing uitspreken. Maar Paulus zegt ook in 1 Korinthe 13, als je de liefde niet hebt, baat het je niks. Het levert je niks op. Het levert eigenlijk niemand iets op. En ik denk, ik ben ervan overtuigd dat wij hier in de gelovigen, in de oase, trots mogen zijn op al die koffieschenkers, die kabeltrekkers, hè, daar uit de audio, enzovoort. De bedieners van de afwasmachine en al die mensen die even een moment nemen om een ander in de watten te leggen. Als je denkt dat je geen gaven hebt, denk eens wat je kunt doen. Gewoon even iemand in de watten leggen, een bakje troost geven, zodat de geest van de Heer vaardig kan worden. Ja, ik denk dat een kop koffie een mens in zonde en nood, in verdriet, echt troost kan brengen. Iemand die aan je deur komt in nood, van kom, zet even een kop koffie voor je, of heb je liever thee, of tegenwoordig bieden we nog meer aan. Gewoon, waar troost gezaaid wordt, bloeit de mens open voor het evangelie. Misschien voor het eerst, misschien voor de tweede keer. En je moet wel leren buigen. En als je in de bediening staat, in een gave van bediening, moet je wel buigen. Want lopen de mensen van je tafel weg, komen ze nooit meer terug. Wil je de Heer dienen en wil je oogsten? Ik heb heel veel in de wereld mogen doen, mogen zien, gaven in ontwikkeling zien komen. En ik denk dat mijn grootste pakket is die gave van bedienen. Het mensen naar de zin maken. Mensen in de watten leggen. En is het minder dan hier een woord neer te leggen? Ik denk dat het onderkend wordt. Het wordt niet erkend. Maar wat heerlijk als mensen tot bloei komen door zo'n kop koffie. In het begin lazen we uit 1 Korinthe. En we hebben er overheen gelezen, hè? Want al die heerlijke gaven die opgenoemd worden. Maar deze staat wel als eerste. Er zijn verschillende dienende taken. En er is 1 Heer. En aan het eind staat hij dan. Al die gaven, ook die van de bediening, worden geschonken door 1 en dezelfde geest. Zoals hij ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt, zoals hij wil. Schenk je koffie, dan is jouw gave niet minder waard dan de man die opstaat en bidt om genezing en een lamme loopt. Wij vinden dat geweldig, maar die kop koffie is niet minder. En de bediening die je doet door zo'n kop koffie aan te bieden is niet minder. Ook al zou je het willen. Heb je al eens een kop koffie, zo'n bak troost voor iemand ingeschonken? Het lijkt zo klein en onnozel. Maar de Heer Jezus heeft wel gezegd. Wat je aan 1 van de onaanzienlijkste hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. Ik zeg niet dat hier allemaal onaanzienlijke zitten. Maar zo zegt hij het wel. Als je het al aan die gedaan hebt, heb je het aan hem gedaan. Heb jij zo'n bakje koffie troost alles ingeschakeld? Hoe gaaf was het? En ik vond dit het mooiste voorbeeld. Een kop koffie met je hele hart erin. Want daar gaat het om. Het allereerst is de liefde. Paulus zegt dat. Ik wijs een weg die hoger gaat. Geloof, hoop, geloof, hoop en liefde. Gaven, hoop, geloof, liefde. Is de allergrootste, want die blijft. En die komt uit God vandaan. Alle anderen ook. Maar liefde. En aan het eind dacht ik, Filippus, wat een gave man ben jij. Een voorbeeld aan hem nemen. Denken dat er zoveel mensen in nood zijn. Natuurlijk willen alle mensen die ziek, zwak en misselijk zijn, God loven, springen, dansen, alles doen. Maar de wereld is veel voller met onaanzienlijken die een bakkie troost nodig hebben. En waar zijn de dienaren? De mensen die de gaven van de Heer ook uitdelen. Wees tevreden als je maar 1 gave denkt te hebben. Zoals Filippus. Ga die ontevreden weduwe van een bakje troost voorzien. Straks hebben wij ook weer mensen die ons van een bakje troost voorzien. Ga, zorg dat ze niet meer ontevreden zijn. En daarna opent de Heer de weg waarvan je niet weet waar je uitkomt. Uiteindelijk thuis, zoals Filippus. Uiteindelijk kwam hij thuis en kon hij ook even in de watten gelegd worden. En dan zeg ik, en dan vind ik het zo bijzonder dat hij een moordenaar, ex-moordenaar, onderdak verleent. Ik moet nog even achter mijn oren krabben als straks de gevangenis opengaat, of ik dat wel wil doen. Zelfs als iemand zegt dat hij zich bekeerd heeft, denk ik, nou, ben ik wel veilig vannacht. Maar dan denk ik, daar is de hele ontwikkeling van Filippus. Je leest zo weinig eigenlijk van hem. Maar als je het hele boek leest van Handelingen en je komt hem tegen, dan denk ik, wat een gave man. En wat een gave God die daar je ogen voor opent. Gewoon maar een tafeldienaar. En veel meer. Welke oogst haal jij binnen met je gewone bakje troost?